Goedemiddag, broeders en zusters. Wij lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 4 vanaf vers 13. Romeinen hoofdstuk 4 vanaf vers 13. En bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Er staat 3808 keer in de Bijbel, zo spreekt de Heer, of soortgelijke synonieme uitdrukkingen. 3808 keer. En dat heeft maar één bedoeling. Dat is u en mij te overtuigen van het feit dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat de Heere zelf door zijn woord tot ons mensen spreekt. Laten we in die wetenschap ook ons gedeelte lezen. Romeinen 4 vers 13. Waar Paulus geïnspireerd door de Heilige Geest schrijft. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof is van Abraham, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds gestorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud, en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd versterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. En hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd was. Om te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk, die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Tot zover onze schriftlezing. En dan zeggen we in de kerk tegen elkaar, niet vanuit een dode of nietzeggende traditie, maar juist vanuit een diepe en levende overtuiging, zalig. Gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, de laatste keer hebben wij naar aanleiding van Romeinen 4 vers 1 tot 12 stilgestaan bij de exclusiviteit van het christelijk belijden. Terwijl alle wereldgodsdiensten, doe het zelf godsdiensten zijn, zegt het christelijk geloof, nee, God doet het zelf. Ja, je kunt het christelijk geloof niet op één lijn zetten met de andere wereldgodsdiensten. Integendeel, het christelijk geloof onderscheidt zich onder andere door genade en geloof. Je kunt jezelf niet aanvaardbaar maken voor een driemaal heilig God, maar die driemaal heilig God kan dat wel doen voor jou. Hij doet voor jou wat je zelf onmogelijk kunt doen. En dat is precies wat hij in zijn Zoon Jezus Christus gedaan heeft. We zijn de laatste keer begonnen met een studie van Romeinen 4. In de eerste 12 versen hebben we stilgestaan bij het leven van Abraham. En wij hebben geleerd dat hij zonder werken door het geloof alleen gerechtvaardigd is. Vers 1 tot 8. En vervolgens zagen wij in Romeinen 4 vers 9 tot 12, dat hij zonder religieuze rituelen door het geloof alleen gerechtvaardigd is. En vandaag vervolgen wij onze studie van Romeinen 4 en leren dat Abraham zonder wet gerechtvaardigd is, door het geloof alleen. En als laatste punt leren wij dat Abraham zonder persoonlijk kunnen gerechtvaardigd is, opnieuw door het geloof alleen. Dat is een zaligmakend refrein in de schrift. Door het geloof alleen. Het opschrift boven de preek is dan ook sola fide. Sola fide, dat is een Latijnse uitdrukking die betekent door het geloof alleen. Ook afgelopen donderdag is dat nog door onze broeder gememoreerd. Door het geloof alleen wordt een zondaar gerechtvaardigd voor God. Zo vond de reformatie. En wij zeggen dat graag na, want dat is in lijn met de schrift. Maar vraagt iemand, kun je dan behouden worden als wij ons niet aan de wet houden? Het is toch wetsbetrachting plus geloof is rechtvaardiging. En ook nu geeft het leven van Abraham antwoord. Abraham is niet alleen gerechtvaardigd door het geloof, zonder werken en zonder religieuze rituelen, maar ten derde, Abraham is gerechtvaardigd zonder werken der wet. Zonder werken der wet, vers 13 tot 17. In het voorgaande hoofdstuk, in Romeinen 3, is Paulus hier reeds diepgaand op ingegaan. In Romeinen 3, vers 28, komt hij samen met zijn lezers tot de slotsom dat de mens, in Romeinen 3, 28, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. En dan zegt hij er heel expliciet voor alle duidelijkheid bij, een mens wordt door het geloof gerechtvaardigd zonder werken der wet. Dat moet bij ons binnenkomen. Een mens wordt door het geloof alleen gerechtvaardigd. Let op, dus, dat betekent zonder werken der wet. Nou, dat zal het einde moeten zijn van alle tegenspraak, maar omdat wij mensen iedere keer opnieuw nog iets willen toevoegen aan het geloof, noemt Paulus ten overvloede het voorbeeld van Abraham, vers 13. Want niet door de wet, is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Vraag, wat heeft deze belofte dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn nu te maken met de rechtvaardiging door het geloof alleen? Antwoord in ieder geval dit, dat die belofte ook gedaan is aan de kerk, de gemeente van de Heer Jezus Christus. In 1 Korinthe 3 zegt Paulus, laat daarom niemand roemen in mensen. En dan zegt hij, want alles is van u, gemeente. Het zij Paulus, Apollos, Kefas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Gemeente, alles is van u. Als gelovigen in de Heer Jezus Christus zijn wij evenals Abraham erfgenamen van de wereld. Dat is een van de beloften uit het geschenkenpakket van het geloof, van het evangelie. En hoe krijg je deel aan dat geschenkenpakket? Antwoord, op dezelfde manier als Abraham daar deel aan heeft gekregen. En dat was niet, gemeente, door wetsbetrachting. Nee, de Heere had hem eerst deze belofte gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn. En 600 jaar later heeft hij hem de wet gegeven. Blijkbaar dat de rechtvaardiging losstaat van de wet. Je kunt los van de wet een erfgenaam van de wereld worden. Nu zeiden sommigen, ja, maar wacht eens eventjes, dat zie je toch fout. De wet is daar juist 600 jaar later als voorwaarde aan vastgekoppeld. De Heer heeft Abraham wel die belofte gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn. Hè, dat hij gerechtvaardigd is. De Heere God heeft hem wel die belofte gedaan. Maar 600 jaar later heeft de Heer gezegd, ja, maar wacht eens even, dat is wel mijn belofte, maar je zult eerst, en later is de wet daar als voorwaarde aan vastgekoppeld. Alleen door het geloof plus naleven van de wet is erfgenaam van de wereld. Maar weet je, dat zou hetzelfde zijn als wanneer ik tegen mijn kleinkinderen zou zeggen dat we volgende week zaterdag naar de Efteling gaan. En dan op vrijdag zeg ik nog eventjes, jongens, voordat we morgen naar de Efteling gaan, wil ik dat jullie nog even het hele huis gaan schilderen. En laat ik geen druppel op de grond vinden. En geen druipers in het schilderwerk. En denk eraan, kom niet met de verf op de ramen. Nou, daarmee is mijn belofte ontkracht. Dat is immers een onmogelijke opdracht voor mijn kleinkinderen. Mijn belofte om naar de Efteling te gaan, wordt daarmee compleet ongeloofwaardig. Vraag, zou de Heere dan iets dergelijks doen? Antwoord, natuurlijk niet. Zou hij ons een belofte doen die we door het geloof ontvangen, om daar dan 600 jaar later een voorwaarde aan te verbinden die niemand kan nakomen, want zo is het toch met de wet. Niemand kan de wet in al haar eisen naleven. De enige die dat ooit volmaakt gedaan heeft is de Heere Jezus Christus, maar wij kunnen dat niet. Laat staan dat de Heere dat als voorwaarde stelt. Het is te gek voor woorden om te veronderstellen dat het geloof plus wetsbetrachting is. Vers 14, Romeinen 4, 14. Immers, dat woordje immers verklarend, immers, als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden, is de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers toorn teweeg, want daar waar geen wet is, is ook geen overtreding. Met andere woorden, de wet eist volmaakte gehoorzaamheid. De wet, de 613 ge- en verboden van Mozes, eist perfectie. Echter, wij kunnen onmogelijk voldoen aan de eisen van de wet. Daar zijn we als totaal tot op het bot verdorven mensen niet toe in staat. En daarom dat de Gods toorn tegen ons ontbrandt. De wet bezegelt ons oordeel. Nu, wanneer de zaligheid, wanneer ons behoud bestaat uit geloof plus wetsbetrachting, dan wordt niemand van ons behouden, want niemand van ons kan de wet met al haar eisen naleven. Dan kun je je bijbeltje net zo goed dicht doen, de kerkdeuren voorgoed in het slot gooien en naar huis gaan en alles zo snel mogelijk vergeten, want dan kom je er nooit, mensen. Bereid je dan maar voor op een eeuwige oordeel in de hel. Als onze zaligheid afhangt van geloof plus wetsbetrachting, dan is het een onbegonnen zaak, een mission impossible. Immers, niemand van ons heeft God met heel zijn hart en met heel zijn ziel en met heel zijn verstand en met al zijn kracht lief boven alles en zijn naaste als zichzelf. Daar zijn we van nature gewoon niet toe in staat. En als dat de voorwaarde is om behouden, om zalig te kunnen worden, om in de hemel te mogen komen, om een erfgenaam te worden van deze wereld, dan is er niemand van ons behouden. Dan zijn we reddeloos verloren en heeft de Heer een loze belofte gedaan. Maar, let op, nergens, werkelijk nergens in de Heilige Schrift staat dat we uit genade door het geloof gerechtvaardigd worden, mits wij de wet naleven. Dat vind je nergens. Het is uit genade en door het geloof alleen. Romeinen 3 vers 28, nogmaals die sleuteltekst. Wij komen dus tot de slotsom dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Nu, wanneer jij nu ook maar voor een klein beetje op je eigen inspanningen vertrouwt om de wet na te volgen, om door God te worden aangenomen, dan vertrouw je niet voor 100% op het verlossings, het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. En daarmee scheer je voorbij aan de heiland. Paulus zegt met grote nadruk, dat hele vierde hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen gaat daarom. Dat het bij ons binnenkomt, dat het bij je landt. Dat je ontdekt wordt aan deze waarheid. Dat je uit jezelf werkelijk waar niets kunt doen om zalig te worden. Maar dat er maar één weg is. Dat is de weg van het geloof. Door het geloof alleen. Vers 16. Romeinen 4, 16. Daarom is het uit het geloof. Opdat het zou zijn naar genade. Met als doel dat de belofte zeker zou zijn. Ja, hing het ook maar iets van ons af,
een klein beetje wetswerken van ons, religieuze werken, goede werken, heeft het ook maar een ietsje, pietje van de mens af, dan is de belofte niet zeker. Dan is er geen heilzekerheid. Dan kun je nooit zeker zijn dat je zonden vergeven zijn en dat je gerechtvaardigd bent en verzoend bent met de Heere God. Hing het ook maar een beetje van ons af. Maar wat zegt de Heere hier? Daarom is het uit het geloof opdat het zou zijn naar genade met als doel dat de belofte van de vergeving van zonden, het eeuwige leven, dat je een erfgenaam bent, dat je gerechtvaardigd bent, zeker zou zijn. Voor wie? Nou, het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, namelijk de Joden, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, namelijk de gelovige uit de heidenen, die een vader is van ons allen, zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en die de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. Weet je, het mag te mooi klinken om waar te zijn, maar het is wel waar. Het is het onfeilbaar, betrouwbaar woord van God. Daar kun je van op aan. Het is uit genade door het geloof alleen, zonder werken der wet, zonder dat ik iets kan doen. Nou stel je voor, hè, ook even voor de jeugd en voor de kinderen. Stel je voor dat we samen met elkaar door het bos aan het joggen zijn. En één keer horen we achter ons geknetter. En wat blijkt, het hele bos staat in brand achter ons. En wij gaan nog harder lopen. En we komen in één keer bij een grote kloof. Een grote kloof, een grote ravijn. En meters diep. En jij neemt een aanloop, want je hebt goed getraind. En je spant je in en je loopt en je loopt en je neemt een enorme sprong. En bedenk dan even dat het een kloof is van 40 meter. Dat was ik er vergeten bij te vertellen. Het is een kloof van 40 meter. Jij neemt een enorme sprong en je springt wel 10 meter ver. En ik heb niet zo goed geoefend en ik spring nog 5 meter ver. Mag je, wie is er beter af? Wat denk je? 40 meter, jij springt 10 meter en ik spring 5 meter. Niemand van ons is beter af. We gaan alle twee in het ravijn ten onder. Hoe je ook je best doet, wij kunnen die kloof niet overbruggen. Het is alleen uit genade door het geloof. Abraham is gerechtvaardigd door het geloof zonder werken, zonder religieuze rituelen en zonder wet. En ten vierde, Abraham is gerechtvaardigd door het geloof zonder persoonlijk kunnen. Zonder persoonlijk kunnen. Nu het laatste wat Paulus in vers 17 over God zei was, die doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Wat een prachtige tekst is dat. Nou, in de context, het verband van Abrahams leven, heeft dat natuurlijk betrekking op Gods bovennatuurlijke ingrijpen in hun onvruchtbare lichamen. Terwijl zij wat hun leeftijd betreft niet meer het vermogen hadden om kinderen te verwekken, is God machtig om datgene te doen wat een mens niet kan. Om datgene wat dood is levend te maken. Om het niet zijnde tot aanzijn te roepen. Als God je een zoon belooft en ontelbaar nageslacht als de sterren van de hemel en als het zand aan de zee, dan maakt het niet uit of je onvruchtbaar bent of oud of dood. Immers hij is God die het niet zijnde tot aanzijn roept. Met andere woorden, hij is de schepper God. Ik kan het niet nalaten om erop te wijzen dat deze tekst de evolutietheorie weerspreekt. Heb je goed gelezen wat er staat? God die het niet zijnde tot aanzijn roept. Die de dingen die niet zijn roept alsof ze er zijn. Die in het leven roept wat niet bestaat. De dingen die niet bestaan roept hij tot bestaan. Eerst is het er niet, maar dan spreekt hij een woord en het is er. Niet in een langzaam miljoenen jaren durend proces, maar van het ene op het andere moment, zoals ook de psalmist jubelt, door het woord van de Heere zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun Heer.
En let nu goed op wat er volgt. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er van het ene op het andere moment. Hij is die grote, almachtige, soevereine God die doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde. En alles wat hij doet is goed. Die doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Nou, daar wil Paulus nu wat verder op ingaan, vers 18. En hij, Abraham, heeft tegen alles in, dat wil zeggen, tegen alle logica in, tegen alle biologie in, tegen alle natuurwetten in, gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Er staat hier, hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd. Tegen alles in. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij nooit geen geloofsaanvechtingen heeft gehad, want die heeft hij wel degelijk gehad. Hij was een mens net als u en ik, een mens van vlees en bloed. Er was zelfs een moment dat hij hartelijk moest lachen om de belofte. Het hele idee dat je als 100-jarig een kind zou krijgen, dat werkte hem op de lachspieren, daar kun je je wat bij voorstellen. Ik zie het al voor me, Abraham, met een iets gebogen lichaam, het gezicht getekend en verweerd door het leven, de haren wit, de baard tot op de borst, een vervallen lichaam. En dan Sara, eveneens kromgebogen, gerimpeld, lang wit haar tot op haar rug en een vervallen lichaam. En aan dit hoogbejaarde stel, aan deze twee oudjes, belooft de Heere een baby. Laten we wel zijn, dat is toch op zijn minst gesproken een vreemde gedachte. Was bepaald niet voor de hand liggend en gemakkelijk om te geloven. Integendeel, het geloof in en de gehoorzaamheid aan Gods woord wordt in deze wereld nooit gemakkelijk geacht. Je hebt in deze wereld vaak de schijn tegen. En daarom dat de Bijbel ons oproept om niet te vertrouwen op eigen ogen en niet op eigen inzicht en niet op je eigen hart. En daarbij, het klonk eigenlijk ook te mooi om waar te zijn. Van nature willen we onszelf afschermen voor teleurstellingen. Onze hoop is al zo vaak teleurgesteld en de grond ingeslagen. Echter, Abraham realiseerde zich dat het de ene, de levende, de eeuwige en almachtige God was die hem deze belofte deed. En daarmee verandert de zaak op slag. Immers, wat God belooft, komt hij ook na. Hij is geen man, geen mens, dat hij zou beloven en niet doen of spreken en niet volbrengen. Immers, wat God zegt, komt hij na. Zo goed kende Abraham de Heere inmiddels wel. En hoe beter hij de Heere leerde kennen, hoe sterker dat geloof werd. Hij geloofde God. Mooi hè, dat het er zo staat. Hij geloofde God. Hij geloofde dat zelfs het biologisch, het fysiek, het wetenschappelijk onmogelijke, onmogelijke mogelijk is voor God. God is bij machte om uit twee, wat de voortplanting betreft, afgestorven mensen leven voor te brengen. Leven uit de doden. Hij geloofde dat God dat kon. Het hing niet van Abraham af. Het hing niet van Sara af. Het hing niet van de staat of de conditie van hun lichamen af. Het hing niet van de vitaliteit van hun voortplantingsorganen af. Wat dat betreft, dat was allemaal niets meer. Afgestorven was het, zegt de schrift. Het stond met andere woorden helemaal los van hun kunnen. Zij konden werkelijk niets. Dat is het punt wat gemaakt wordt. Het was geheel en al afhankelijk van de belofte en de kracht van God. Punt.
En daarop vertrouwde Abraham. En dat geloofsvertrouwen, dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Vers 22. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Toegerekend. Zijn geloof alleen maakte dat hij recht stond voor de Here en aanvaard werd door hem. Nu gaat Paulus duidelijk maken dat hij deze hele geschiedenis, de 22 voorgaande verzen, niet alleen maar in de Bijbel staan om duidelijk te maken hoe Abraham gerechtvaardigd wordt. Nee, hij zegt deze 22 voorgaande verzen zijn geschreven met maar eigenlijk maar één bedoeling. En dat is duidelijk maken hoe wij gerechtvaardigd kunnen worden. Hoe wij een kinderke Sions kunnen worden. Hoe wij op het erven van het verbond kunnen komen. Hoe wij kinderen van de levende God kunnen worden. Die vast mogen weten dat hun zonden vergeven zijn. Dat ze gerechtvaardigd zijn en dat ze eeuwig leven hebben ontvangen. Hij zegt de 22 voorgaande versen heb ik met maar één doel geschreven. Is zodat jullie lezers geadresseerd. En over de Romeinen hun hoofden komt het natuurlijk vandaag ook bij ons, zodat wij weten hoe een mens gerechtvaardigd wordt. Weet je nog wat het woord gerechtvaardigd betekent? Dat is een onschuldig verklaring. Je staat voor de rechter en de rechter zegt onschuldig. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hoe krijg je deze verklaring? Nou, daarvoor hoef je niet naar het stadhuis om een verklaring van goed gedrag te halen, waar je vet voor moet betalen. Hier is voor betaald voor deze verklaring. Het is een onschuldig verklaring. Nou, let goed op, we gaan het met elkaar lezen, vers 23. Nu is het niet alleen ter wille van Abraham geschreven, dat het hem toegerekend is, maar, zegt hij, ook ter wille van ons. Aha, ons, dat ben jij, dat ben ik. Aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk, let op, die geloven in hem die Jezus onze Here uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dezelfde God die voor Abraham het onmogelijke deed, namelijk leven uit het afgestorvene, deed hetzelfde voor zijn zoon, Jezus Christus, door hem uit de doden op te wekken. Dat is de reden dat we op zondag samenkomen. Waarom komen we niet op maandag samen? Waarom komen we op zondag samen? Heb je enig idee? We komen op zondag samen omdat we op zondag vieren en gedenken dat de Heere Jezus Christus is opgestaan uit de doden. De Heere heeft voor de Heer Jezus gedaan wat hij ook voor Abraham heeft gedaan. Hij heeft de Heer Jezus uit de doden opgewekt. Die God die dat voor Abraham en voor de Heer Jezus heeft gedaan, die kan ook voor jou en voor mij het onmogelijke doen. Namelijk door ons uit de geestelijke dood, door de zonde en de overtredingen, over te brengen in het geestelijk leven. Door ons zijn gerechtigheid toe te rekenen. Van dood tot leven, van debet tot credet. Van ongerechtigheid tot gerechtigheid. En dat alleen door het geloof in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, sola fide. Door het geloof alleen. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn. Maar het is wel waar. Het staat er zwart op wit. In het onfeilbaar woord van de Heere. Het is omniet. Gratis en voor niets. Geen addertjes onder het gras. Geen onverwachte voorwaarden. Maar dat maakt het niet goedkoop. Want God de Heere kan ons alleen uit genade en door het geloof rechtvaardigen, omdat de Heere Jezus Christus onze zondenschuld volkomen heeft voldaan. Petrus zegt dat zo. U weet toch, mooi hè, als hij dat zegt, u weet toch, je wordt verondersteld daarmee op de hoogte te zijn. U weet toch, dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de Vader overgeleverd is. Maar, nu komt het,
losgekocht met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij werd gekruisigd om onze overtredingen, opgewekt om onze rechtvaardiging, onze niet schuldig verklaring voor God. Niet schuldig. Niet schuldig. In Christus. De vraag die overblijft is: geloven wij dat? Zijn wij bereid om voor de vergeving van zonde en de rechtvaardigmaking en het eeuwig leven af te zien van alle eigen kunnen? En op de Heer Jezus Christus alleen te vertrouwen, zonder goede werken, zonder religieuze rituelen, zonder wetsbetrachting, zonder persoonlijk kunnen, door het geloof alleen. Zo was het voor Abraham en zo is het voor ons. Deze waarheid zien we keer op keer in de Heilige Schrift geïllustreerd. Met name in de handelingen van de apostelen. Ik wil een enkel voorbeeld met u delen. Wat te denken van de misdadiger aan het kruis. Ik ga het nu toepassen op een aantal concrete situaties die we in de schrift aangereikt krijgen. De eenvoud van het geloof, dat het door het geloof alleen is, zien we op Golgotha geïllustreerd bij die misdadiger aan het kruis. Hij zegt nog niet eens: o God, wees mij zondaar genadig. Of hij zegt nog niet eens: o, wilt u mij vergeven? En ook zegt de Heer Jezus niet: o, maar dat gaat zomaar niet. Dan zul je eerst. Nee. Die man zegt alleen maar: Heere, gedenk mijner. Dat is alles. Dan klinkt het woord van de Heere: voorwaar heden, zeg ik u. U zult met mij in het paradijs zijn. Wat lezen we van de eerstbekeerden in Handelingen 2? Dan staat er: en toen ze dit hoorden, namelijk de pinksterprediking van Petrus, werden ze diep in hun hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen? En toen zei Petrus: je kan niets doen, je moet afwachten tot je het licht hebt gezien. Nee, dat staat er niet. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tegen hem: bekeer u. En ieder van u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn. Zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. Ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Let op, dit gebeurde allemaal op één dag. De evangelieprediking, het horen, het in het hart geraakt worden, het initiatief van de hoorders: wat moeten wij doen? De oproep tot bekering, het vreugdevol aannemen van het evangelie, de doop, alles op één dag. Vraag: hoe kan dat? Hadden zij dan het ware zaligmakende geloof? Hadden zij niet een historisch, een wonder, een tijdgeloof? Waar is dan de toeleidende weg? En moet het niet eerst een tijdje overwinteren, opdat het kan blijken echt te zijn? Eigenlijk is dit een bekering waar ze in menig kerk voor waarschuwen. Men biedt maar aan en men neemt maar aan. Kijk toch uit voor een gestolen Jezus. Hoewel we het een en ander wel begrijpen, is dit woordgebruik vreemd aan de Heilige Schrift. Moet u eens lezen wat er over de bekering van de Kamerheer wordt gezegd. Zoek maar even op. Handelingen 8. Handelingen 8 vers 35, hier lezen we van iemand die het woord van God aan het lezen is. Hij begreep het niet. Komt een uitlegger naast hem en hij predikt vanuit het schriftgedeelte de Heer Jezus Christus. En wat lezen we dan in vers 35? En Filippus deed zijn mond open, uitgaande van dat schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. De kamerheer zei, dat was eigenlijk een soort minister van financiën: kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En op datzelfde moment werd hij zalig. En hij liet de waap stilhouden en ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. Nogmaals, hoe kan dat? Had hij dan het ware zaligmakende geloof? Had hij niet een historisch wonder of tijdgeloof? Waar is ook hier de toeleidende weg? Waar de diepe en de beleving van het zondaarshart, die pas na ontdekking hiervan om Jezus roept? En moet het niet eerst een tijdje overwinteren, opdat het zal blijken echt te zijn? Eigenlijk is dit nogmaals een bekering waarvan ze in menig kerk zegt, ja, maar dit kan niet. Dat kan niet. Er wordt voor gewaarschuwd. Men neemt maar aan, men biedt maar aan. Kijk toch uit voor de gestolen Jezus. Let op, ook deze bekering voltrok zich op één dag van het ene moment op het andere moment. Sommigen van u lezen al vele jaren in de Heilige Schrift. U komt onder het woord. U hoort de oproep van de Heer tot geloofsgehoorzaamheid. Maar u blijft ongehoorzaam. Waarom? Omdat u denkt, misschien wel ingefluisterd door allerlei bijpraters, die zeggen, ja, maar je zult eerst dit. Je zult eerst dit. En dan dat. En dan mag je hopen dat je de volgende stap in je leven, en misschien dat je dan uiteindelijk, na veel ach en wee, een kind van de levende God mag worden. En daarmee blijf je mooi ongehoorzaam aan de opdracht van de Heer die vandaag zegt, aanvaard de Heer Jezus Christus. Wat moet ik doen om zalig te worden? Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus alleen. Alleen op Hem. Broeders en zusters, ik ken u niet zoals u hier zit. De Heere God kent uw hart. De Bijbel zegt, geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden. De gevangeniscipier, hij stond op het punt om zelfmoord te plegen. En de apostelen roepen hem. En hij roept, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan van het een op het andere moment zegt hij, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus, dat is geloofsvertrouwen, en u zult zalig worden, u en uw huis. Dat is van het een op het andere moment. U kunt, wanneer de Heilige Geest door zijn woord tot u spreekt, op ditzelfde moment, geloven. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus alleen. Niet langer op iets wat u moet doen, geen ervaringen. Geen ervaringen. Het is het geloof alleen. Zeg, Heere Jezus, hier ben ik. Ik open mijn hart voor u, Heere. Hier ben ik, door het geloof alleen. En de Bijbel zegt, het woord van God getuigt. Doch alle die hem aangenomen hebben, dan heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven. Door het geloof alleen. U kunt vandaag een kind van God worden. Door te geloven in de Heer Jezus Christus als uw zaligmaker. Als uw Heer. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heren, wij willen u danken voor Abraham. Dat hij niet uit werken, nog door de besnijdenis, religieuze rituelen, nog door de wet, nog door iets van zichzelf gerechtvaardigd is, maar door het geloof alleen. En dat u dat heeft laten optekenen in uw woord met maar één bedoeling. En dat is dat mannen en vrouwen ontdekt worden aan de eenvoud van het geloof. Het is maar één stap tot Jezus. De weg van het geloofsvertrouwen. Heer, ik wil u bidden voor die mannen en vrouwen die hier zijn. Die misschien hun hele leven lang gehoord hebben dat er heel wat moet staan te gebeuren alvorens zij zich een kind van de levende God mogen noemen. Maar u zegt, het is aan de kinderkens geopenbaard. Geloof in de Heere Jezus. Zie af van jezelf. Zie op Jezus. En het is genoeg. In Hem mogen we rusten. Op Hem mogen we vertrouwen. Ik wil u bidden, Heere, dat u door uw Heilige Geest, uw reddende, uw zaligmakende werk doet op dit moment in de harten van mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Voeg toe aan de kring die behouden worden, Heere. Door uw zaligmakende werk, uw overtuigende werk, uw wederbarende werk, Heere, doet u het. De verheerlijking van uw naam. Tot redding en behoud van mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Heren, we vragen dat u uit genade. En we zeggen u dank. Dat u in Christus alles voor ons heeft gedaan. Dank u wel dat we daarop mogen vertrouwen. In Jezus' naam. Amen.